interne keuken.
Vincent Sturen zit hier aan de tafel als auteur van een boek dat heet Hoogmoed. Het is een biografie van Frans van Dorpen. Ik had er nog nooit van gehoord van Frans van Dorpen, moet ik eerlijk bekennen. Hij was jaren 70, 80 burgemeester van Sint-Niklaas.
60, 70.
60, 70, nog iets vroeger. CVP in die tijd. En hij is interessant omwille van zijn oorlogsverleden en zijn verleden zelfs ook voor de oorlog. Want hij was lid van het Verdinazo. Het Verdinazo, dat is het Verbond der Dietse Nationaal Solidaristen. En, hoe moet ik dat omschrijven? Een fascistische vereniging. Hè? Dat is zo. En het probleem in dit gesprek, Vincent, is...
Dat moeilijk is.
Moeilijk, ja, maar daar zijn we niet bang van. Maar voor we het over Frans van Dorpen kunnen hebben, moeten we het over dat Verdinazo hebben. Wat dat precies was. En zijn stichter, Joris van Zeveren, die een zeer merkwaardig figuur is. Dus ik denk dat we nogal wat tijd gaan moeten besteden.
Ik heb tijd.
Ja, dat is waar. Maar het merkwaardige is, het Verdinazo is een vereniging uit de jaren 30 die je fascistisch kan noemen. Maar Frans van Dorpen is niet in de collaboratie terechtgekomen, maar in het verzet. Dat is contra-intuïtief.
Het leuke
dus
van dit verhaal is dat het echt tegen elke intuïtie of tegen elk vast idee van collaboratie en verzet en Duitsgezindheid en democratie ingaat. Ja. En dat zit ook al in het Verdinazo zelf. Dus Joris van Zeveren, de leider van het Verdinazo, was een fascist. Was echt een van de eerste die politieke ideeën rond het fascisme ging omzetten en binnenbracht in het Vlaams nationalisme. Maar, naargelang de jaren 30 vorderen, is het niet alleen een fascistische vereniging, maar ook een Belgisch gezinde en een koningsgezinde vereniging. Het idee was niet van Vlaanderen af te scheuren zoals het VNV, de concurrentiepartij, wou. Vlaanderen afscheuren en alle Nederlandstaligen in één volk, in één staat verenigen. Maar de twee staten bij elkaar brengen in wat het oude Duitsland of Bourgogne moest zijn. Dus Nederland en België samen. En ze gingen dan ook heel erg de koning en de koningin van Nederland samen steunen om een nieuwe staat op been te brengen.
Ja.
Dat is het eerste interessante van Van Zeveren. Iemand die super radicaal ondemocratisch is, ook niet mee wilde doen aan verkiezingen onder andere en echt een heel strak in de fascistische lijn zat. En anderzijds dat ze Belgisch gezind waren, wat een heel eigenaardige combinatie zou opleveren later naar de Tweede Wereldoorlog toe. Het tweede interessante eraan is dat hij het zelf niet meemaakt. Van Zeveren wordt afgevoerd als zijnde staatsgevaarlijk. Daar is nog wat discussie over of dat nu al dan niet terecht was, maar hij wordt afgevoerd en door Franse soldaten vermoord in Abbeville als de oorlog 10 dagen bezig is. Ja. Dus je zit met een heel verbond van vooral jonge mannen, 2,000-3,000 die fascistisch zijn, maar tegen de Duitsers en achter de koning staan. Ja. En die moeten dan zelf gaan kiezen zonder Van Zeveren er is om de keuze voor hen te maken. Een deel komt heel radicaal en heel snel in de collaboratie terecht en gaat naar het Oostfront onder andere. En een ander stuk komt geleidelijk aan in het verzet terecht onder wie Frans van Dorpen.
Misschien moeten we eerst dat fascisme van het Verdinazo hard maken. Want er bestaat tot op vandaag een studiegroep, een studiekring Joris van Zeveren. En die zeggen dat was geen fascist. En onze vriend Frans van Dorpen zegt in zijn latere leven ook, wij waren niet fascistisch. Ja. Waar stond dat Verdinazo voor?
Jeff van Bilzen, een van de mensen die in mijn boek aan bod komt en die heel interessante intellectueel was uit die kringen, heeft ooit gezegd van het Verdinazo was een verbond dat alle kenmerken had van het fascisme en het uiteindelijk toch niet was.
Ja.
En dat is natuurlijk al heel moeilijk om daarover te gaan discussiëren.
Mm-hmm.
Maar ik heb me gebaseerd op Robert Paxman, is zo iemand die anatomie van het fascisme geschreven heeft en die echt een soort checklist maakt. En je kan eigenlijk moeilijk een definitie vinden van het fascisme die niet op het Verdinazo van toepassing is. De leidersfiguur van Zeveren.
Van Zeveren, jij zelf, de leider, dat is God en daarna ben ik het.
Ja.
Ja.
Dus de rest zijn meelopers. Mm-hmm. Dat is totale onderdanigheid of totale dominantie. Ja. En hij was dan
dat is een
niet toevallig
van het fascisme, maar niet alleen van het fascisme natuurlijk.
Ook de retoriek, heel bijtend, antidemocratisch tegen het demoliberale regime, tegen vrijmetselaars, tegen Joden, tegen vreemdelingen. De retoriek was onbetwistbaar fascistisch, maar ook de esthetiek. Het was begonnen met een militie, iedereen mooi in uniform, grote vlaggen, zijn grote leuzen op borden geschilderd. Dus ook qua de hele esthetica die er in het fascisme in zat, hadden zij ongetwijfeld ook. En het idee kwam zeker in de jaren 30 ook vanuit Italië en vanuit Mussolini. Een deel van het wereldbeeld was ook Frans, de extreemrechtse autoritaire ideeën van Charles Maurras en de Action Française en zo, daar leefde ook iets wat wel eens als proto-fascistisch genoemd is, ja. Want daar waren ze nog voor wat Mussolini gaan. Maar zeker in de jaren 30, toen Mussolini nog iemand was waar heel veel naar opgekeken werd, hadden zij ongetwijfeld ook hetzelfde idee, niet alleen van hoe we eruit zien, de manier waarop we spreken over democratie of wat er dan moet komen. Maar ook de strategie, in die zin van zij wouden door dat België te steunen, eigenlijk de macht in handen gegeven worden door de bestaande elite, door de koning en de kringen daar rond, en zo de democratie vervangen. Ook dat is een puur fascistisch idee waar verkiezingen dan niet in nodig waren.
Ja.
Er is de reden waarom er wat twijfel over is, denk ik, is omdat er naar lang de jaren 30 vorderen, is er enerzijds worden zij iets salonfähiger. Dat is geen afstand nemen van het fascisme, maar het maakt hen iets braver in de manier waarop ze in de maatschappij gaan staan of ze zich gaan voorstellen. Maar ook het buitenland wordt steeds dreigender. Mussolini gaat Abyssinië binnenvallen en steeds meer samen met Hitler ook de stabiliteit bedreigen. Dat bedreigt hen ook, dat bedreigt België, want wij zijn natuurlijk altijd het eerste land dat onder de voet gelopen wordt. Dus ze gaan een beetje schoorvoetend iets meer afstand nemen van die internationale extreemrechtse fascistische bewegingen. Maar het is niet ter harte. Als je kijkt wat Van Severen zegt en doet tot op het eind van de jaren, tot op het eind van zijn leven, eigenlijk kan je dat niet vergoeilijken als zijnde niet-fascisten. Ja, okay. En ik vind dat je die term altijd heel smal moet gebruiken. Ik zou bijvoorbeeld Donald Trump geen fascist noemen.
Nee, want het is een scheldwoord vandaag. Hè, maar
en dan is het ook te gemakkelijk. En dan als je de definitie die breed doet, dan is het ook niet meer nuttig. Maar ik vind geen oprechte toepasbare definitie die niet op het Ferdinazo past.
Je hebt één element van het fascisme niet genoemd, dat is het geweld, het gebruik van geweld. Het Ferdinazo was niet vies van geweld, hè?
Het was, zoals al, waar komt je kracht van als je niet aan verkiezingen deelneemt?
Ah, ja.
Dat is van, je hebt de elite en je hebt het voetvolk. Dus er waren milities, de Dietse militie bij het begin. Die zijn in 1943, omdat er zoveel geweld was tussen extreem links die zich bedreigd voelen en extreem rechts die ook hun milities hadden.
En extreem links was ook niet vies van geweld, moeten we er dan weer bij
zeggen. Dus alle partijen hadden iets van knokploegen om zichzelf te verdedigen. En als je al die knokploegen naast elkaar zet, is het niet alleen verdedigend geweld natuurlijk. Dus er was heel veel geweld in die eerste jaren. Dat vond ik fascinerend om te onderzoeken ook hoe erg het wel was bij momenten. En dan komt er ook een verstrenging van de wet op milities en op wapendracht en op uniformen, waardoor het Ferdinazo haar militie gaat ombouwen in een militante orde. Ja. En dat is zeker iets braver, maar niet echt veel.
Ja. Je beschrijft het boek in een mooie zin, ik ga hem voorlezen. 1000 mannen wil hij, en die hij, dat is dan Joris van Severen, 1000 mannen wil hij, een elite, belangrijk woord, een elite geschoold door onbuigzame doctrine, tuchtvol, aaneengesloten als een phalanx, met aan het hoofd op de ereplaats naar God, Joris van Severen, strijdend voor een groot Nederlands ideaal. Ze hadden leefregels, kort geschoren, nagels onderhouden, das geknoopt, vastgesloten. En ze oefenden zich in boksen en in stokvechten. Ik moest een beetje aan Schild en Vrienden denken.
Dat was het zeker, ja. Dan in dat tijdperk deed mij altijd denken aan Tinker Tailor Soldier Spy. Ik weet niet of je de film nog herinnert, waar dan een Britse eliteman overstapt naar het communisme. En op het eind van de film zegt hij van ja, het is meer een esthetische keuze. De democratie werd gezien als iets wat decadent was, rommelig. Niemand had één groot verhaal. En dan komt daar een Van Severen, die ook wel eens de eerste goed geknipte flamingant genoemd werd.
Hij zag er prachtig uit. Hè, ja.
En die maakt er ook een oud frontsoldaat. En die maakt er dan ook echt één mooi verhaal van. Dus met hem aan het hoofd ervan. En die moet heel veel indruk gemaakt hebben, ook op de jonge studenten, die echt nog uit de flamingantische traditie kwamen van baarden en bierkruisen en strijdlieden. Ja. Enzovoort. En dan komt er een Van Severen die zegt van, willen wij macht hebben? Dan zegt hij niet in het macht van het getal, want dat waren we ook aan het front, waren we al met meer Vlamingen, ook in een democratie zijn we met meer Vlamingen. En het helpt niet. Wat wij nodig hebben is
een elite.
Recht in de elite zitten, strak in de doctrine en in de manier waarop we ons gedragen. En daar komt dat militie-idee van. En dat is niet alleen puur over de... Dat is ook een manier waarop ze de maatschappij zien. Van er moet een elite zijn die even onbeschaamd de macht gaat grijpen als we dat op straat gedaan hebben.
Oké, dus in dat antidemocratisch, antiparlementair, antisemitisch In die vereniging zit dus die latere CVP-burgemeester van Sint-Niklaas, Frans van Dorpen, de hoofdfiguur in jouw biografie. Wat was zijn rol in het Ferdinazo? Wat deed hij daar precies?
Het Ferdinazo trok, omdat het zo avant-garde was en zo radicaal, trok wel meer mensen aan die effectief zeer verstandig, zeer gedreven, zeer radicaal waren, op een moment waarop iedereen met de democratie worstelt. Dus de democratie was nog jong, het algemeen enkelvoudig mannenstemrecht alleen was van na de Eerste Wereldoorlog.
Ja.
En wat had het hen opgeleverd? Ik denk dat er in die periode tussen de twee oorlogen, dat er 22 regeringen zijn, ongeveer elke dag was er een andere regeringscrisis.
Je moet dat niet met een hedendaagse bril bekijken. Je moet dat in die tijdsgeest zien, die niet zo vanzelfsprekend...
Het heeft wel ook iets van vandaag in die zin, want het is een permanente crisis. En dan komt er een beetje een systeem dat zij zagen als nieuw lichterij, van we gaan nu iedereen laten meebeslissen over wat we gaan doen. En het enige wat we krijgen is politieke chaos, ruzie en economische depressie zoals er nog nooit één geweest was. Dus iedereen worstelt ermee, ook binnen, herinner u Hendrik de Man, de manier waarop binnen de socialistische beweging en partij men ook naar manieren zoekt om los van de democratie beter te gaan aansturen. Dat zit ook in de katholieke wereld. Dat is heel belangrijk ook om Frans van Dorpen te begrijpen. Het is niet alleen de Vlaams-nationale radicalisme, maar ook binnen de kerk en binnen de katholieke corporaties wordt heel erg gedacht van, is er geen betere manier om door die permanente klassenstrijd en ruzie en depressie die we nu in de politiek zijn, om dat dan te gaan sturen. En daar dacht men aan, herinner u, Rerum Novarum, een vorm van corporatisme, waar de maatschappij zonder tegen elkaar te botsen toch een manier vindt om iedereen zijn rol daarin te geven. Een soort van orde, en van de oude orde en de nieuwe orde kom je natuurlijk al gemakkelijk in het fascisme terecht. Ja. En daar zit Van Dorpen dan aan de echt radicale vleugel, maar van een stroming die eigenlijk in bijna alle partijen zag op dat moment.
En waar stond hij in de organisatie?
En hij moet een enorm gedreven en getalenteerd man geweest zijn. Hij was heel goed in het zich. Hij komt uit het bedrijfsleven, waar hij ook met de twee takken van zijn familie in Sint-Niklaas en in Kortrijk altijd vrij veel, op jonge leeftijd vrij veel verantwoordelijkheid gekregen heeft. En hij had een enorme energie ook die hij dan in het Ferdinazo ging steken. Dus hij zit mee in de militie, hij is op alle vergaderingen aanwezig waar er beveiligd moet worden en geknokt.
Hij heeft er een kogelwonde aan overgehouden.
Hij is op een bepaald moment ook beschoten door communistische militanten waar hij nog net zijn arm voor zijn gezicht heeft kunnen afweren. En hij deed heel veel aan propaganda, dus zowel de organisatie onder studenten en in het Brusselse waar hij dan woonde, maar ook heel veel in het schrijven en constant die polemiek voeren tegen alle, vooral Vlaams-Nationale, want dat is natuurlijk de wet van de koestal. Hè. Het is altijd de concurrentie die naast u staat waar het meest tegen gevochten wordt. Dat was toen het VNV en al die andere fascistische of proto- of semi-fascistische verenigingen. Maar ook tegen de democratie in zich en alles wat in het buitenland aan het gebeuren was.
Ja. En dan valt Duitsland-België binnen, 10 mei 1940. Op diezelfde dag wordt Van Severen van zijn bed gelicht, denk ik. Of misschien was de dag al wat verder gevorderd.
Ja, ik denk de dag erop.
Afgevoerd en op met een trein naar Frankrijk. En inderdaad, in Abbeville wordt hij vermoord. Hè. Dat is de term die we wel kunnen gebruiken.
Dus er waren al heel lang lijsten van zogezegde vijfde kolonisten. Dus mensen die een bedreiging zouden kunnen zijn om samen met de Duitsers België te ondergraven. En daar zaten heel veel verschillende mensen op. Leon de Grel, dus de hoofd van Rex, de fascistische leider van Rex zat daar onder andere ook op.
Maar die heeft
heel veel Vlaamse nationale politici die in dat fascistische vaarwater zaten. Maar ook gewoon buitenlanders, Italiaanse communisten, Duitse Joden
ook
gevlucht waren.
Abbeville is een boek op zich, Vincent.
Er zijn ook boeken over geschreven. Dus dat is, maar het boeiende van een Van Dorpen is dan wat er daarna komt. Die contradicties die binnen het Ferdinazo zaten, die nooit opgelost zijn, die eigenlijk gewoon door het charisma en de autoritaire macht van Van Severen altijd op een of andere manier samengehouden werden. En dat breekt van op het moment dat die oorlog eraan komt. Want je zit met mensen die fascistisch zijn, die in die militie zitten en die natuurlijk hun kans zien om samen met die andere variatie van het fascisme, met de nazi's, nu die nieuwe orde te gaan stichten. En dan zitten er andere mensen die daar bedenkingen bij hebben of die daar minstens voorwaarden aan gaan stellen. Het is niet zo dat het van in het begin duidelijk was dat er gestemd wordt en de helft gaat die kant uit, de andere helft die kant. Nee, je merkt in die zomer, de wonderzomer zoals ze hem noemen, op het moment dat iedereen eigenlijk denkt dat de Duitsers sowieso gewonnen hebben en dat eigenlijk de nieuwe stabiliteit moet gevormd worden, begint iedereen een positie te kiezen. Mm-hmm. Voor sommige mensen is dat heel duidelijk pro-Duits en onder andere Jeff François, de militieleider, gaat ook een van de eerste die naar het oostfront trekt. En anderen die kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Dat gebeurt ook onder de koning. Dat gebeurt ook onder Hendrik de Man, die de Socialistische Partij, of de Werkliedenpartij, toen afschaft en zegt van we gaan naar een nieuw systeem van een soort vertegenwoordiging van het volk. En dat is het spel waar Van Dorpen als een van de jongere garde mee in betrokken wordt.
Maar waar zit juist het ideologisch verschil tussen die twee vleugels? Want ze zijn allebei even antidemocratisch, even antiparlementair, even antisemitisch, even autoritair, even elitair. Wat is het verschil tussen een nazi en een fascist?
Binnen het Ferdinando bedoel je dat?
Laat ons het binnen het Ferdinando houden.
Je merkt heel erg, de bedoeling van een beweging is uiteindelijk dat ze in beweging blijft. Heel veel van die mensen waren niet geïnteresseerd in al die dat geslacht der engelen discussie over. Zijn we nu, gaat het over het volk of de natie of de staat? Of was het nu Bourgogne of Duitsland en Luxemburg erbij? Zijn de Friesen erbij? De eindeloze discussie onder al de intellectuelen die in dat soort middens in en rond het Ferdinando actief waren. Maar de meeste mensen die daarin zitten, zijn gewoon geïnteresseerd in het feit dat ze een rol hebben in iets wat kracht lijkt te hebben. Hè.
In het verbond zelf.
De elite van zo'n verbond.
Ja.
En in het geweld en de macht die daarmee samenhangt. Het idee van wij hebben hier allemaal samen een plan en wij staan achter de beste man van allemaal, dat is Joris van Severen. En je merkt dat heel veel van die discussies over die bijvoorbeeld een Van Severen heel erg zou geapprecieerd hebben tussen nationaal solidarisme en nationaal socialisme, dat waren voor hem dingen die op geen enkele manier te verenigen waren.
Ah, nee.
Maar voor zijn medewerkers, op het moment dat de nazi's hier dan staan, oké, dit is de nieuwe orde en wij gaan ons plaats daarin zoeken. Dus een aantal mensen denkt daar niet te veel over na en zoekt gewoon zijn rol in een opbod ook met al die andere fascistische verenigingen, want dat ook de Duits-Vlaamse arbeidsgemeenschap en de Vlaams Nationaal Verbond en rechts. Dus iedereen die extreem rechts is of op een of andere manier macht heeft in zo'n land, want ook de administratie en de politici en de kerk en het bedrijfsleven, ja, het leven gaat verder, dus iedereen begint zijn rol te zoeken. En er is een ideologisch verschil, denk ik, met Van Dorpen, dat hij meer echt in dat Belgische en in dat koningsgezinde geloofde, wat al langer officieel de lijn was, maar veel mensen eigenlijk er gewoon bij namen. En op het moment dat die koning verdwijnt als krijgsgevangene in Laken, zijn ze hem vergeten. En hij was, ik denk dat Van Dorpen toch iets meer in dat, ja, dat... Hij was echt een Belgische patriot op een manier die we vandaag niet meer kennen.
Dus hij komt in het verzet terecht omdat hij vecht voor de koning. En voor de koning betekent dus geen onderdeel van de Duitse nieuwe...
De Duitsers kiezen niet. Ze bevoordelen de Vlamingen voor een groot stuk. Bijvoorbeeld de teruggekeerde soldaten, de Franstaligen worden gevangen gezet en de Vlaamse worden vrijgelaten. Dus er is een verschil daar. Maar de Duitsers kiezen niet voor of tegen België. Ze geven ook, moet rekenen, ook de koning speelde met het idee van een soort nieuwe orde-regime met hem aan het hoofd ervan. Dus er is een grondwet geschreven die meer aan Portugal van Salazar deed denken, waar het parlement eigenlijk geen rol meer had en waar hij de facto en de jure het staatshoofd
was. Precies, dus dat koningsgezinde verzet, dat vocht niet voor de democratie.
Nee, dat is het juist. En ook in kringen rond de koning was het eigenlijk de bedoeling van een soort Vichy-regime op te zetten, hè, waar je de Duitsers toegeeft in hun overwinning en waar zij dan binnen bepaalde voorwaarden en bepaalde marge nog konden besturen. En dat is iets waar ook Van Dorpen enigszins op hoopt en het Ferdinando dan een rol in zou krijgen. Maar koninkrijk gewoon van de Duitsers de kans niet, hebben geen zin om voorwaarden te aanvaarden van collaboreren. Ze willen gewoon dat mensen onvoorwaardelijk gaan collaboreren en er vinden ook mensen om dat te doen.
Ja.
Er is ook een sociologisch verschil bijna. In die zin, Van Dorpen was een bedrijfsleider, heel erg ingebed in het heel ambitieuze, Kortrijkse bedrijfsmilieu. En die ook nauwe banden hadden met de Boerenbond en de kerk daar, die echt nog een maatschappij op zich waren. En daar merk je dat mensen in die zomer, in die wonderzomer van 1940, hun plaats gaan zoeken en uiteindelijk aan de kant van de voorzichtigheid terechtkomen. Kardinaal van Rouy, die ook heel voorzichtig is ten opzichte van alles wat met collaboratie te maken heeft. Je hebt daar andere figuren zoals Tony Herbert, een zeer autoritair, maar zeer Belgisch gezind bedrijfsleider, die ook van in het begin al zegt van we gaan met die Duitsers alleen kunnen samenwerken als we plat op de buik gaan. En daar, dat is niet onze manier om de kans te grijpen. Ja. Dus er zit ook zowel een ideologisch als een sociologisch verschil in, die hem uiteindelijk na een aantal maanden doet de kant van de voorzichtigheid kiezen. En, nagelang de oorlog zich verder ontwikkelt, die hem dan ook actief in het verzet doet belanden.
En die Frans van Dorpen komt aan het hoofd te staan van, ja, die organisaties hebben allemaal spannende namen, Othello in dit geval. Als ik het goed begrepen heb, was Othello bezig met het saboteren van de landbouw, of het overtuigen van de landbouwsector van niet mee te werken aan de Duitse economie. Daar komt het op neer.
Eigenlijk, wat ik vooral begrepen heb van het verzet is, want dat is iets waar ik vroeger minder in thuis was, maar eigenlijk duurt het heel lang tot er actief verzet komt, omdat het gewoon zo moeilijk is om te communiceren met elkaar, niet alleen binnen België, maar ook alles wat je nodig hebt om aan verzet te doen,
komt
geld, wapens, propaganda, komt uit Londen, het enige stuk dat op dat moment nog vrij is. En het duurt eigenlijk 2 jaar tegen er een open lijn is tussen verzetsverenigingen hier en Londen. In Londen hebben ze tegen dan begrepen niet alleen hoe het moet, hoe je parachutisten stuurt enzovoort, maar ook hoe je actief verzet kan gaan organiseren. En dat is niet in de eerste plaats van stuur een geweer zodat iedereen zijn eigen Duitser kan afknallen, want dan zijn de represailles meestal zo groot. Maar dan geef je ook het verzet macht. En omdat een deel van het verzet ofwel communistisch was, ofwel autoritair rechts en ook de democratie niet genegen was, zat die regering Londen ook niet te wachten op een eigen leger binnen bezet België.
Ja, al het achterdocht tegenover het verzet.
Het wantrouwen blijft heel erg groot en waarschijnlijk ook terecht. Dus wat moet er dan wel gebeuren? Ja, de morele strijd, en dat is propaganda. Dus zorgen dat er de BBC gevoederd wordt met bedreigingen van collaborateurs enzovoort. En anderzijds zorgen dat de macht in handen is in België van mensen die wel de regering en de stabiliteit in België genegen zijn. En dat zij dus ook kunnen zorgen voor een aanvaardbaar leven. En dat in de eerste plaats eten. Je had verschrikkelijke winters gehad, de eerste 2 jaren van de oorlog. De prijzen waren gigantisch groot, bijna alles was op de zwarte markt te vinden. En daar wilden ze dan vanuit Londen echt een soort een grijze markt creëren, waar mensen van het verzet een apart systeem had, bijna een parallel systeem, tegenover het gehate systeem van de Duitsers en de collaborerende Belgen.
Het is wel merkwaardig, hè, dat die vrienden van vroeger, ik weet niet of vriend het goede woord is, die samen in het Ferdinazo zaten, dus een paar jaar later elkaar op leven en dood bestrijden. De ene aan de kant van de collaboratie, de andere aan de kant van het verzet. Uiteindelijk, na de oorlog, komt Van Dorpen in de CWP terecht en wordt die burgemeester van Sint-Niklaas, wordt die ondervoorzitter van het VNV, wat nu
Vlaams Economisch Verbond.
VEV, wat nu VOCA is. En draait hij mee in de democratie, terwijl hij, was hij van gedacht veranderd?
Wel, het boeiende vind ik, of een van de boeiende dingen, is dat hij, voor zover ik kan achterhalen, nauwelijks van gedacht veranderd is.
Dat kan bijna niet.
De bedoeling is, na de oorlog, er zijn wel anderen. Hè? Dus het, voor heel veel mensen, en dat is natuurlijk wat de CVP uiteindelijk werd, was een christendemocratische partij. Zijnde al die bedenkingen die de kerk en de katholieke wereld voor de Tweede Wereldoorlog ook had, van moeten we naar een niet-democratische vorm van corporatisme en zo. Daar wordt wel echt ingezien van dit is een nieuwe wereld met de Amerikanen en de Britten die de dans bepalen. En er wordt echt een nieuw soort partij gesticht waar iedereen dan al die standen in aanwezig zijn, maar die wel degelijk zorgen dat de democratie overeind blijft en ook haalbaar is. Ook.
Maar in het wereldbeeld van Frans van Dorpen is democratie een schild. Ja. Dat blijft toch zo?
En eigenlijk merk je dat wat er na de Tweede Wereldoorlog gebeurt, het grote discussiepunt is koning Leopold III, of die al dan niet mag terugkeren, de koningskwestie. Ja. En zo worden eigenlijk alle tegenstrijdigheden van de oorlog terug doorgetrokken in de naoorlog, want die koning was niet veranderd. Zelfs heel uitdrukkelijk had geen goed woord over voor het verzet, wou excuses van de regering in Londen, die wel net de oorlog gewonnen hadden. Ja. Had geen goed woord over tegen het Atlantische bondgenootschap, waar de politiek wel in wilde, hè. Dus Spaken en Pierre Loh enzovoort. En door zich opnieuw heel radicaal in die koningskwestie achter de koning te schalen, moet Van Dorp ook niet kiezen. Hij schrijft op een manier die nog altijd even autoritair is, die nog altijd even afkeer heeft van iedereen die de democratie bezoedelt en iedereen die een andere mening heeft dan de katholieke Vlaamse mening. Die wordt nog altijd de grond ingeschreven en pleit bijvoorbeeld ook nog altijd voor meervoudig stemrecht en ideeën die eigenlijk toen al totaal uit de tijd zijn. En dat blijft ook nog wel leven. En in die zin is Van Dorp ook een stuk een symbool voor mensen die de boot gemist hadden, maar die er wel nog waren na de Tweede Wereldoorlog. Heel die generatie, hij was 45 jaar. Ja. Dus heel die generatie die in de jaren 30 met het fascisme of met autoritaire politieke vormen gedweept hadden. Een groot stuk van die mensen zijn er nog steeds na de Tweede Wereldoorlog. En niet iedereen kan even goed mee met de nieuwe tijdsgeest. Anderen bijvoorbeeld wel. Een van de mensen die in Othello en Baboon, dus de verzetsoperaties van Van Dorpen, een van zijn nauwste medewerkers was Albert de Klerk, de vader van Stefan de Klerk, die nadien een prominent CVP'er zou worden en ook minister. Jeff van Bilzen is iemand anders die je misschien kent van de onafhankelijkheid van Congo. Ja, een van de eerste die daar...
plan had geschreven van 30 jaar.
En er zijn mensen die echt heel goed de vinger aan de pols hebben van die nieuwe tijdsgeest, waarin democratie en de meerstemmigheid van een open samenleving en de Amerikanen enzovoort een grotere rol krijgen. En anderen die vooral in dat anticommunistische blijven hangen en die daar een nieuwe rol in vinden, zonder ze van ideeën moeten vragen. Een van die mensen die niet in mijn boek beschreven wordt, is André Moyen. Dat is een van de hitmen van Othello, die op een bepaald moment ook een Duitse gestapo-officier gaat vermoorden op bevel van Van Dorpen, wordt achteraf in verband gebracht met de moord op Julien Lahaud, de communistenleider, met wat er in Congo gebeurde tegen de communisten en uiteindelijk geleid heeft door de moord op Lumumba. Dus er zijn wel degelijk heel schimmige, autoritaire katholieke netwerken die ook in die nieuwe wereld minder openlijk, maar wel nog degelijk met dat soort ideeën verder gaat. Ja. En die dan... denk older, sadder en wiser, zeggen ze. Die minder goed in hun vel zitten in die nieuwe wereld, die democratie, waar die niet alleen katholiek en wel democratisch is.
Je hebt uit je boek Hoogmoed, de biografie van Frans van Dorpen, in elk geval een bijdrage geleverd aan de nuance. Dat beeld van het verzet en de collaboratie blijkt niet zo zwart-wit te zijn, blijkt heel wat contradicties in zich te houden. Vincent Stuur, bedankt. Ik vertel er ook nog even bij dat er twee boeken zijn over Frans van Dorpen, hè, omdat de archieven net zijn opengegaan. Jan Kreeve heeft ook een biografie geschreven. Die heet Frans van Dorpen en het Ferdinando. Vincent, dank je wel. Interne keuken.